Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 132 zingen wij het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht, een heldere lampe toegericht. Psalm 132 en daarvan het 11e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetie van de profeet Maleachi en daarvan het 4e hoofdstuk. Wij herzeggen u Maleachi 4, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 43 vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Maleachi 4. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Scharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten. De diendagen die ik maken zal, zegt de Heere der Scharen. Gedenkt der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla.
Thank you.
Gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 5 van de Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 5, vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. Vraag 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden die voor ons betalen? Antwoord: nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord: zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. De gemeente, schrijven wij als thema onder zondag 5 het eerste schijnsel der verlossing. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats op het buigen waaronder dit schijnsel opgaat. In de tweede plaats op de gerechtigheid waarmee dit schijnsel verlicht. En in de derde plaats op het zoeken waaraan dit schijnsel verbindt. Dus het gaat over het eerste schijnsel der verlossing. Wat is dat, jongens en meisjes, schijnsel? Wel, dan denk je natuurlijk aan licht, lichtschijnsel. Dan denk je aan de zon. Dan denk je aan de vroege morgen. Als na de donkere nacht voor het eerste lichtschijnsel aan de horizon wordt gezien. En daarover gaat het ook in deze zondag. Het ging in zondag 2 tot en met 4 over de ellende. En de ellende, zou je kunnen zeggen, dat is de nacht. En het gaat in zondag 5 over het eerste stukje van de verlossing. De zon begint op te gaan. En daarom het eerste schijnsel der verlossing. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats op het buigen waaronder dit schijnsel opgaat. Laten we eens letten op hoe het is met deze zondaar als die eerste lichtstraaltjes gezien mogen worden. En ik denk dat dat vanmiddag ook heel pastoraal en onderwijzend is. Zeker ook voor mensen die met die vragen lopen. Hoe kom je nu tot dat licht van die zon der gerechtigheid? Er wordt heel verschillend over gedacht in deze tijd. En daarom is het zo mooi dat wij de Heidelberger hebben, waarin dat zo heel eenvoudig beschreven staat hoe de Heere dat doet. Dat is tot onderwijs, het buigen waaronder dit schijnsel opgaat. Onze tweede gedachte: de gerechtigheid waarmee dit schijnsel verlicht. En dan zullen we zien dat eerste schijnsel, dat is nog niet de dag. Met dat eerste schijnsel is het nog niet opgelost. Want dat eerste schijnsel, dat laat nu ook zo duidelijk zien dat het van onze kant en van de kant van mensen nooit meer komen kan. Omdat dat schijnsel licht werpt op de gerechtigheid van God. En onze derde gedachte, het zoeken waaraan dit schijnsel verbindt. Iemand die dat schijnsel heeft gezien, die is nog niet klaar, maar die wordt geroepen om te zoeken. Te zoeken naar die middelaar, om hem te mogen leren kennen, die zon der gerechtigheid, die zal immers in onze harten moeten schijnen. En die belofte daaraan hebben we zojuist gehoord uit Maleachi 4. De Heere heeft dat beloofd aan al degenen die hem vrezen. U lieden, daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. We hebben inmiddels de zondagen van het stuk van de ellende achter ons liggen. Nou nee, dat zeg ik niet goed, achter ons liggen. Dat komt toch vandaag nog wel weer wat terug. En dat zal ook de komende zondagen nog wel weer wat terugkomen. Je kunt nooit zeggen, gemeente, dat je dat achter je hebt liggen. Dat je dat hebt gepasseerd. Want die drie stukken, weet u nog, hoe we dat in het eerst uitgelegd hebben. Die drie stukken, die keren telkens weer. Zij het dan zo dat de Heere dat in zijn leven verdiept. We hebben gezien zondag 2, weet je het nog, de kenbron van ellende. Zondag 3, de oorsprong van de ellende. Zondag 4, de diepte van de ellende. Er waren nog drie vragen waarmee wij probeerden ons vast te klampen. Maar nee, die drie vragen die werden afgesneden. Zondag 4 was een afsnijding. Die zondaar die kwam met al zijn vragen aan een eind. En ik vraag het ook wel eens in de prediking. Hebt u ook zo'n afsnijding meegemaakt? Bent u, met andere woorden, aan een eind gekomen? Want dat is toch wel heel opvallend, dat dat in onze catechismus aan de verlossing vooraf gaat. En niet alleen in de catechismus, er zullen straks ook nog wel wat Bijbelse voorbeelden genoemd worden, waarbij dat ook heel duidelijk blijkt. Dat het niet zo is dat een mens overeind kan blijven en in het stuk van de verlossing mag delen. Maar de Heere Jezus die openbaart zich als een volkomen zaligmaker. Het gaat nu over de verlossing. En dan staat er boven zondag 5 van de verlossing des mensen. Ja, het gaat niet over de verlossing van de duivelen. Want gemeenten die kunnen niet meer verlost worden. De duivelen die gevallen zijn, die zijn voor eeuwig gevallen. Ze hebben voor zichzelf gekozen. Ze zullen ook zelf moeten betalen. Daar zullen zij een eeuwigheid over moeten doen. Kijk, bij mensen is het anders. Dominee Hellebroek vraagt in zijn vragenboekje: heeft God nog een bijzonder bestuur omtrent de mens? En dan antwoordt hij ja, want die regeert hij verbondsgewijs. De Heere ziet de mens aan in zijn verbondshoofd. En omdat er behalve het werkverbond nog een ander verbond is, het genadeverbond, daarom kunnen mensen nog zalig worden. Omdat de Heere ons aanziet in wie wij zijn, de verlossing des mensen, hoort u dat? Er is nog verlossing mogelijk. Voor wie? Wel, dat mag aan allen gepredikt worden. Die hier vanmiddag in de kerk zijn of thuis met ons mee luisteren. Er is niemand die te veel gezondigd heeft. Wij zijn allemaal doodschuldige zondaren. Wij kunnen nog verlost worden. Alleen het probleem is, veel mensen hebben geen verlossing nodig. Daar zit het probleem. Kijk, jongens en meisjes, iemand die niet weet dat hij in de gevangenis zit, die zal ook niet hopen dat de gevangenisdeuren voor hem opengaan, want in zijn beleving is hij vrij. Maar als de Heere je ogen opent voor de toestand van de ellende, voor de staat van de ellende en de toestand daarvan, ja, dan wordt het nood. En daarom hebben we eerst die zondagen overdacht, die moeten gekend worden. Maar ook dit tweede stuk moet gekend worden. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Zondag 5 moet gekend worden. Ik weet wel, de Heere brengt al zijn kinderen in het stuk van de verlossing niet even ver. Maar wat ik nooit hoop te doen, dat is grond te geven voor de zaligheid in het stuk van de ellende. Want grond ligt er alleen in de verlosser. Als dat niet gekend wordt, als dat niet beleefd wordt, dan is daar niet die enige troost. Dus maak van uw ellendekennis nooit de grond. Maar zoek die verlosser te leren kennen, waar het over gaat in het stuk van de verlossing. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Hoort u dat? Dat is een aanvaarding. Ik hoor geen tegengeluid meer. Ik bemerk geen weerstand meer. Ik hoor hier niet ja maar dit of kan het niet zo of nee. Nee, ik hoor hier volkomen instemming. Een ootmoedig buigen voor het recht van God. Daar wil de Heere ons hebben. De Heere gaat niet om zijn recht heen. Gods rechtvaardigheid is een van zijn heilige deugden. En de weg die de Heere zijn kinderen leert, is de weg van het recht. Zalig worden, niet ten koste van het recht, maar zalig worden met behoud van het recht. En daarom moeten wij daar gebracht worden, gemeente, dat we aan Gods kant mogen vallen. Kent u dat plekje ook? Nee, ik ben daar ook niet iedere dag. Het is een wonder als de Heere je daar brengt. En het is nog een groter wonder als de Heere je daar houdt. Maar weet u wat ik zo opmerkelijk vind? Ik heb het ook vanmorgen in de preek genoemd, dat daar het stuk van de verlossing mee begint. Met het buigen voor Gods recht. Of zoals het ook wel genoemd wordt, het toevallen van Gods recht. Nee, daar kun je van jezelf niet komen. Dat is zo. Want iemand die daarvoor buigt, die heeft niks meer te verwachten. Gods recht eist immers tijdelijke en eeuwige straf, onvoorwaardelijke overgave. Dat het Bijbels is, ik denk jongens en meisjes aan de moordenaar aan het kruis. Die man heeft maar een hele korte bekering gehad, dat heeft maar een paar uurtjes geduurd, maar dit heeft hij wel geleerd. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij mocht buigen voor zijn straf, buigen voor Gods recht. Een ander voorbeeld. Ik denk aan David in Psalm 51. De Heere geeft David niet de troost van de vergeving van de zonde als hij zijn zonden niet beleidt en de straf niet aanvaardt. 9 maanden lang kon hij zijn schuld niet beleiden. Nou, dat is een hele slechte tijd geweest in zijn leven. De Heere wilde hem brengen onder hem. Wat zegt hij ook alweer in Psalm 51? Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Wanneer zal de Heere denken aan zijn verbond? Want die verlossing is alleen mogelijk in het genadeverbond. Wanneer gedenkt de Heere aan zijn verbond? Wat heeft hij gezegd? Als zij een welgevallen zullen hebben aan de straffen hunner ongerechtigheid. Als ze het met mij eens mogen zijn. Nou, dat zijn drie Bijbelse voorbeelden waarin we zien dat de gang van onze catechismus een Bijbelse gang is, gemeente. Daar wil een mens nou net niet komen. Weet je, wij willen een afslag naar links of een afslag naar rechts voor dat moment. En dan zoeken wij de oplossing. Ja, waarin? Waarin zoeken mensen een oplossing al wel niet? Zou kunnen zijn in je avondmaalsgang. Zonder dat het daar gekomen is. Of ja, ergens anders in. Maar het wordt niet opgelost. Waarom wordt het niet opgelost? Omdat die zondaar het ten diepste met God niet eens is. En God kan van zijn recht niet af. Nee, ik zeg niet dat dit verdienstelijk is. Er is helemaal niks verdienstelijk, maar dit is de weg waarin Christus zijn volk leidt. En als er één geweest is die het recht van God lief gehad heeft, is het Christus geweest. Dus een overgave. U zegt, ik kan er niet komen. Ik begrijp het. Ik begrijp het. U vecht er tegen. Heb ik ook gedaan. En als de Heer het niet verhoedt, dan doe je dat telkens weer. Maar ik weet wel dat de Heer je daar brengen kan. En dat dat het beste moment is van je leven. Als God je geen kwaad meer kan doen. Dan kan het alleen nog maar meevallen. En dan valt het ook mee, dat zullen we straks zien. Dat is de weg waarin de Heer de verlossing werkt. Is er enig middel? Middel? Middelaar zult u bedoelen. Nee, dat staat er niet, er staat middel. Waarom staat er niet middelaar? Nou ja, dat is een openbaring als je weet dat er een middelaar is. En dat die middelaar nodig, dat weten we toch allemaal? Kom nou, dominee. We zitten hier de zondag in de kerk, dat weet je vanaf je kinderjaren al, dat de Heer Jezus er is. Ja, natuurlijk weten we dat wel. Verstandelijk weten we dat wel. Comrie die vertelt over een professor Driessen die een dik boek geschreven had over Jezus. Een man met een heel groot verstand. En jongens en meisjes, toen de Heer in zijn leven kwam van die professor, en toen hij zondaar werd voor God, toen heeft Comrie hem zien kruipen over de grond van zijn kamer. Die man die wist zich geen raad. Kende hij Jezus niet? Nee. Een boek geschreven over Jezus, maar hij kende Jezus niet. Hij miste de toepassing. Dus het is al zo'n wonder als je weet, als je door het geloof mag weten dat er een middelaar is. Hier zien we die verlossing die komt niet ineens. Die verlossing die komt stapje voor stapje. Is er enig middel. Dus blijkbaar is de weg der verlossing nog heel onbekend. En zo zijn er misschien ook mensen vanmiddag in de kerk die het echt niet weten welke kant dat het op moet. Want daar is goddelijk onderwijs voor nodig. Daar is het licht des geestes voor nodig. Is er enig middel? Ja, die zondaar die vraagt wel. Dat is ook wel heel opmerkelijk. Hij heeft straf verdiend. Hij buigt onder die straf. Maar hij zegt niet, nou ja, geef mij dan maar die straf. En waarom zegt hij dat niet? Omdat die straf zo erg is. Weet je wat die straf is, jongens en meisjes? Dat is voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Dat is in de hel gebracht te worden. En nee, dat gaan Gods kinderen niet vragen. Werp mij maar in de hel. Want in de hel kunnen ze het niet uithouden. Zij kunnen God niet missen. Ze zeggen wel, Heere, ik heb het verdiend. Ze zeggen wel, Heere, ik ben waardig dat u dat doet. Ik zou niks kunnen zeggen als u mij die straf geeft. Maar zij blijven roepen. Roepen om genade, om verlossing. Zij mogen God, zo werd het vroeger vaak gezegd, zij mogen God wel vrijlaten, maar ze kunnen hem niet loslaten. Zij blijven smeken om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Daar ligt iets in van het verlangen naar de gemeenschap met God. Heere, mag het toch weer vlak worden tussen u en tussen mij? Mag ik u weer leren kennen? Mag ik u ontmoeten en gemeenschap hebben met u? Kijk, die jongste zoon, jongens en meisjes, die had ook niks verdiend. Als zijn vader zijn kamer had weggegeven, wat had hij dan nog te zeggen? Hij zegt, als hij daar bij die zwijnenbak zit, dan beseft hij wel dat hij helemaal niks verdiend heeft. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar hij zegt niet, ik blijf hier zitten. Nee, want hij verlangt naar zijn vader. Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen dat ik niks verdiend heb. Maak mij maar een van uw huurlingen. Daar zou ik al zo gelukkig mee zijn als ik weer terug mocht zijn in uw omgeving. Kent u die honger en dorst naar de gemeenschap met God? Wat is dan het antwoord? Wat zou u dan zeggen als er zo iemand aan de deur staat? Welk advies zou u dan geven? Laten we eens luisteren wat in onze catechismus staat. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Nou ja, dat is toch bot. Dat zeg je toch niet? Dat kun je toch niet maken? Tegen zo iemand moet je toch zeggen, natuurlijk, Jezus is er. Vlucht naar Jezus. Jezus neemt de zondaars aan, vast en zeker. Hij zal u niet laten staan. Hij heeft nog nooit iemand laten staan. Waarom staat dat er niet? Nou, dat is de denkwijze van het christendom anno 2025. Maar dat is niet het christendom van onze vaderen. Weet u wat het verschil is? Het christendom vandaag, dat denkt vanuit de mens. En het christendom van onze vaderen, dat denkt vanuit God. Want hoe moet u dit antwoord zien? Dit antwoord is vanuit Gods deugden geschreven. Het begint met God wil. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Daar moet je bij velen niet meer mee aankomen wat God wil. Het gaat erom wat ik wil, wat ik voel, wat ik denk, wat ik aangenaam vind. Dat is een hele andere beleving. Die helemaal niet strookt met de Heidelbergse catechismus. En ja, het gevaar is, ik hoorde pas van een ouderling die ergens op bezoek was en wat vragen stelde, pastorale vragen. En dat dan gezegd wordt, niet in onze gemeente overigens, dat u daar niet aan zou denken, maar dat dan gezegd wordt, ja, ik voel me niet veilig. Dus als er wat pastorale vragen gesteld worden, is de sfeer niet veilig meer. Want, en toch, wij kunnen toch niet anders. Het gaat er niet om wat wenst u, hoe had u het gehad willen hebben. Zo zien heel veel mensen eigenlijk het pastoraat. Nee, het gaat erover wat God wil, vanuit Gods deugden, vanuit, want ja, die zaligheid die zal van die kant moeten komen, gemeente. Onze vaderen stopten mensen helemaal niks in de handen. Die behandelden mensen heel liefdevol, maar ook heel eerlijk. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Kortom, er moet genoeg gedaan worden. Er moet genoeg gedaan worden. Of anders gezegd, er moet betaald worden. Genoegdoening, dat betekent twee dingen. Dat betekent in de eerste plaats, de wet moet gehouden worden. Anders is er geen zaligheid. Doe dat en gij zult leven, dat geldt nog altijd. De wet moet gehouden worden en de schuld die er is, door de overtreding van de wet en de erfzonde, die moet betaald worden. Dat blijft ook in het stuk van de verlossing staan. Gaan we niet aan morrelen. De opstellers van de catechismus laten van Gods recht helemaal niks afdoen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomelijk betaald. Er moet betaald worden. Er moet betaald worden. Kent u dat? Betaal mij wat geschuldig zijt. Dat achtervolgt je als de Heere met zijn recht in je leven komt. Dan kun je niks in handen laten stoppen. Dan heb je niks aan al die vrome praatjes van mensen die je helemaal geen enkele troost kunnen geven. Wat heb ik eraan? Het gaat erover of het goed is tussen God en mijn ziel. En dit wil God en dit heb ik niet. En dat krijg ik ook niet voor elkaar. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Eerste lichtstraaltje in de catechismus van de verlossing ligt in de woorden door een ander. Kan dat? Kan het ook door een ander dan? Dat heb ik nooit geweten. Ik zocht het altijd bij mezelf. Dat is het eerste lichtstraaltje in het leven van een verloren mensenkind. Ik heb het meerdere keren vergeleken bij dat licht wat Christen zag. Weten jullie nog, jongens en meisjes, als hij uit stad Verderf komt. Die man heeft het zo benauwd, vliet de toekomende toren. Hij weet niet waar hij heen moet. Hij kent Jezus niet. Opvallend, hij heet wel Christen. Als hij uit stad Verderf is, wordt hij wel Christen genoemd. Hij kent Jezus niet. En hij weet ook niet waar Jezus is. Hij kent de verlossing niet. En dan komt die evangelist tegen en die zegt, dat poortje, zie je dat poortje? Dat poortje is Jezus. Maar hij ziet het poortje niet. En dan zegt de evangelist tegen hem, zie je dat licht daar dan niet? Dat in de verte, dat licht. Het eerste schijnsel van het stuk van de verlossing. En dan zegt hij nog niet eens zo heel zeker, dan zegt hij, ik meen van wel. Bang om zich te vergissen. En dan stuurt evangelist hem die kant op, want hij moet naar het poortje. Kijk, dan zijn de zaken nog niet opgelost. Zulke mensen durven en kunnen nog niet aan het avondmaal. Als je vraagt, ken je Christus? Dan zeggen ze, ik weet het niet. Er zijn zulke grote vragen in mijn leven. Maar of door een ander zou dat kunnen? Welke ander dan? Dat is zo'n bemoediging onder de prediking. Er wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen de woordopenbaring en de persoonsopenbaring. Misschien is dat een beetje een, als het over de woorden gaat, niet zo'n heldere onderscheiding, want de persoonsopenbaring is ook door het woord. Maar wat wordt bedoeld met de woordopenbaring? Daar wordt mij bedoeld dat iemand voor de eerste keer van zijn leven ziet dat het nog kan. Dat het nog kan. Dat hij nog zalig kan worden. En daarmee kent hij Christus nog niet. En zo zien we dat hier. Of door een ander. Kan dat dan? Nou ja, kijk, er zijn dingen waarbij dat niet kan. In zedelijke zaken kan dat niet natuurlijk. Het kan niet zijn dat iemand voor verkrachting is opgepakt en dat hij zijn straf kan ontlopen omdat een ander in zijn plaats in de gevangenis gaat zitten. Gelukkig dat dat niet kan, want dat is levensgevaarlijk natuurlijk als dat gebeurt. Maar het kan wel bijvoorbeeld bij een schuld. Dat iemand zo'n grote schuld heeft dat hij daarmee achtervolgd wordt en dat een ander zegt, ik zal die schuld voor jou betalen. We vinden in de Bijbel ook voorbeelden van een ander. Ik denk aan Juda voor Benjamin. Juda is borg voor Benjamin. Ik denk aan Paulus. Als Onesimus gestolen heeft bij Filemon en dat niet meer kan terugbetalen, dan zegt Paulus, reken het mij toe. Ik zal het betalen. Ik heb het geschreven met deze mijn hand. Die schuld van Onesimus is mijn schuld. Dus het kan als je een borg hebt. Het kan als je een middelaar hebt. Heel langzaam zien we het verschuiven in de catechismus van middel naar middelaar. We gaan naar onze tweede gedachte, de gerechtigheid waarmee dit schijnsel verlicht. Wat is nou opgelost? Bij dat krieken van de dageraad? Is het nu opgelost bij dat eerste lichtstraaltje? Nee, er moet betaald worden, weet u nog? Er moet betaald worden en die leerling in de catechismus, ja, die zit daarmee. Want kan hij dat dan? Of kan een ander dat dan? Kunnen wij door onszelf betalen? Dat zouden we het allerliefste doen, toch? Mensen schamen zich vaak als ze door een ander geholpen moeten worden. Waarom? Dan springt er die diaconie bij en dan schamen mensen zich wild. En het liefste, dan zouden ze dat geld van de diaconie met dezelfde gang weer terug storten naar de diaconie. Want dat is toch verschrikkelijk als je geholpen wordt. Waarom? Daarom willen we niet geholpen zijn. Omdat de mens zo zelfredzaam wil zijn, zo zelfvoorzienend en zelfverlossend wil zijn, nou ja. En dat is in geestelijk opzicht, is dat nou juist onze ramp. We willen het zelf doen. Zoals kleine kinderen het ook zelf willen doen. Moeder mag die schoenveters niet vastmaken, want het kind wil het zelf doen. Dat zit maar te prutsen en het lukt niet. Dat moeder moet het toch overnemen vaak. En geestelijk kan ik zeggen, het lukt helemaal niet. Maar ja, we willen het allemaal proberen. We gaan het ook proberen. Maar lukken zal het niet. Ja, en als je het nog nooit geprobeerd hebt, dan is het nog nooit een probleem geweest, denk ik. Want als die schuld werkelijk drukt, ik zeg niet dat het niet onze schuld is. Ik zeg niet dat wij het niet eigenlijk zelf zouden moeten afbetalen. En dat wordt ook ingeleefd. En daarom gaat die mens ook proberen. En hier is iemand die heeft het geprobeerd en is het gelukt. In geenerlei wijze. Hij wil eigenlijk zeggen, ik heb het op allerlei wijzen geprobeerd. Maar er is niet één wijze die gelukt is. Ik heb gebeden. Ik heb dagenlang gebeden. Ik heb gelezen in Gods woord. Ik ben overal naar de kerk gegaan, soms 2 keer in de week. Ik heb Gods wet in mijn leven zo serieus genomen dat ik heel mijn huis veranderd heb. Ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en ik wilde nog wel meer doen, maar het helpt niet. In geenerlei wijze. Ja, soms dan denk je dat het aardig lukt. Dat je door wetticisme dichter bij de Here bent gekomen. Ja, ik denk dat Gods kinderen ook wel zo'n tijd in hun leven gehad hebben. En dan laat de Heer hen zien dat al die gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Je bent met al die schijnheiligheid alleen maar een grotere zondaar voor God geworden. Heel aangrijpend. Gemeente, Christus openbaart zich niet als onze eigen gerechtigheid nog overeind staat. in geenerlei wijze. Maar we maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Iemand die zichzelf aan het verlossen is, die maakt het alleen maar erger. Ik las dit voorbeeld, jongens en meisjes. Moet je voorstellen, iemand zit in een moeras, in drijfzand. Niet te hopen dat je er ooit in terechtkomt, want dat is levensgevaarlijk. En die persoon die in het drijfzand zit, die gaat proberen zichzelf te verlossen. Weet je wat hij doet? Hij begint aan zijn haren te trekken, hij begint zich omhoog te trekken. Lukt dat, denk je? Nee, natuurlijk niet. Hij kan zichzelf niet verlossen. Met dat hij daarmee bezig is, zakt hij alleen maar dieper en dieper weg in het moeras. En dat is nu wat er gebeurt als iemand zich geestelijk probeert zichzelf te verlossen. Dat lukt niet. Het wordt alleen maar erger. Wij maken onze schuld nog dagelijks meerder. Er komt alleen maar bij. Omdat in dat proberen ik erachter kom dat het niet lukt en dat er deze dag nog meer op mijn rekening komt te staan. Niet door mijzelf. Want wie kan die eeuwige straf betalen? Wie kan aan Gods gerechtigheid voldoen? En als je niet alleen gewoon de wet maar kunt houden met gedachten, woorden en werken, dan kom je helemaal niet toe aan afbetalen van de schuld die er al is. Dat is onmogelijk. Stel je voor dat het zou lukken. Boston geeft het voorbeeld van de huurschuld. Ik huur een appartement en ik heb jarenlang niet betaald. En nu vanaf vandaag ga ik dan betalen. Stel je voor dat het mij lukt om de huur te betalen. Maar daarmee is nog die schuld van de achterliggende jaren niet weggewerkt. En daarbij komt ook nog, we kunnen niet volbrengen, niet voor vandaag en niet voor morgen. Dus die schuld die loopt allemaal door. De weg van de zelfverlossing wordt volkomen afgesneden. Het kan zijn dat een zon daar zo'n lichtstraaltje heeft gezien, maar toch nog aan het tobben is en het aan het zoeken is op de verkeerde plaats. Toch nog niet alles kwijt. Toch nog, zoals we dat de vorige keer zeiden, een dubbeltje in de portemonnee waar wij het van verwachten. Kan ergens een bloot schepsel gevonden worden? Wat is dat, een bloot schepsel? Dat staat er een beetje raar, jongens en meisjes. Althans, zo lijkt het. Dat komt omdat het woordje bloot hier wat anders betekent dan je misschien denkt. Bij het woordje bloot, dan denken we aan als we geen kleding aan hebben. Dan is iemand bloot. Maar vroeger betekende dat woordje bloot alleen maar. Enkel, dus iemand die alleen maar schepsel is en meer niet. Kan die dan voor ons betalen? Kunnen wij daar de verlossing nog zoeken? Want het is of door een ander. Ik ben op zoek naar die ander. Waar is die ander die mij helpen kan? Nee, dat kan niet. Waarom niet? Nou, God wil het niet. En het schepsel kan het niet. Dat is het antwoord, heel kort gezegd. God wil het niet. Dat een ander schepsel dat doet. Want waarom wil God dat niet? Nou, ja, de mens heeft gezondigd. De mens moet betalen. Dus dieren kunnen niet voor ons betalen. In het Oude Testament is het nooit opgelost. Al die dieren, die wezen heen naar het offer van de Heer Jezus Christus. Maar nooit kon de priester zeggen, dit is het laatste offer, want nu was het genoeg. Nooit was het genoeg. Dieren konden de schuld niet wegnemen. Dieren hebben geen ziel. En de ziel van de mens moet ook verlost worden. Kunnen de engelen dan niet voor ons betalen? Die hebben wel een ziel. Ja, maar engelen hebben geen lichaam. Engelen kunnen niet lichamelijk lijden en ons lichaam heeft gezondigd. Onze hand hebben wij uitgestoken. Dus ja, engelen kunnen ook niet voor ons betalen. Dus dieren niet en engelen niet. Maar er blijven alleen de mensen over. Kan dan iemand van de mensen voor ons betalen? Nee. Nee, waarom niet? Omdat de last van de toren van God een eeuwige last is. Dus stel je voor, ik zou iemand vinden die voor mij borg wil zijn. Hoe lang duurt dat dan, totdat die persoon daarmee klaar is? Eeuwig. Eeuwig, er komt nooit een einde aan. De straf is een eeuwige straf, dus die persoon die kan nooit zeggen, kijk, nu heb ik het voor je betaald, nu is het opgelost. Geen bloot schepsel, niemand die alleen maar schepsel is, zal ons daarvan kunnen verlossen. Er zijn nog wel mensen die zouden willen. Mozes, hij wilde het wel. Hij zei, toen de Heere zei dat hij dat volk ging oordelen, had hij zoveel liefde tot de gemeente van het volk van Israël, dat hij zei, Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Dat was een echte leidsman, een echte middelaar, die Mozes. Maar het zou niet helpen. Als het al zou gekund hebben dat de Heere Mozes uit zijn boek zou delgen, dat Mozes de schuld van het volk van Israël op zich zou nemen, hij zou er een eeuwigheid over doen. En ja, die ander was Paulus. Paulus die wilde wel verbannen zijn om zijn broederen naar het vlees. Hij wilde wel van Christus verbannen zijn. Paulus die moet zijn broeders toch wel heel lief gehad hebben. Hij had zichzelf ervoor over. Hij wilde zichzelf geven. Maar ja, het helpt niet. Niemand kan zijn broeder, Psalm 49, verlossen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. Ik denk dat er wel zijn in de gemeente die zo over de wereld gaan. En dan stuit je op heel veel onbegrip. Dan zeggen mensen, ik snap het toch niet, zeg dat jij niet aan het avondmaal gaat, je bent zo serieus. Ik zie je zo bewogen in de kerk, je loopt er zo mee, ik snap het niet. Ik snap het niet dat het zo donker blijft in je leven. Geloof toch in de Heer Jezus Christus. Maar die iemand die weet de oplossing niet. Overal loop ik vast. En dat moet ook. Dat moet ook, opdat er maar één uiteindelijk voor ons overblijft, waar onze verwachting naar uitgaat, onze derde gedachte. Het zoeken waaraan dit schijnsel verbindt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Zacharias, vers 3 en vers 4... De lofzang van Zacharias, vers 3 en 4. Hij spelde ons dat wij te alle tijd, wanneer die blijde heildag reis van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat we verder vonden. onze derde gedachte, het zoeken waaraan dit schijnsel verbindt. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Ik heb gehoord van dat middel of door een ander. En dat middel, dat wordt een middelaar. Ziet u het schuiven in zondag 5? Ziet u de toename van de geestelijke kennis? Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Dus die verlosser is nog steeds onbekend, ja. Die verlosser is nog steeds onbekend. En het is toch het stuk van de verlossing, zei u, ja. Maar dat stuk van de verlossing, dat is niet eens alsof er een blad, niet alsof er een bladzijde ineens wordt omgeslagen. Alsof er even een lichtknop wordt aangeduwd. Maar dat werkt de Heere trapsgewijs. Het is al zo groot als je iets van het licht hebt mogen zien. Daar komt er een andere gang in je leven. Want dat wist Christen wel, jongens en meisjes. Dat wist hij eerst niet. Maar toen wist hij, daar moet ik wezen. Daar moet ik wezen. Als je dan naar de kerk komt, dan ga je daar naar luisteren. Of je daar iets van mag horen. Dan ga je daar om vragen. Je gebed gaat veranderen. Je kerkgang gaat veranderen. Je zoekt het niet meer zoals vroeger in al die wettische dingen. Want dat is het niet. Ik zeg niet dat de buitenkant niet belangrijk is. Kom ik in een ander verband nog wel een keer op terug. Maar dat is niet de verlossing. Dat is niet de grond van de zaligheid. Ik moet een middelaar hebben. Ik weet inmiddels dat verlossing mogelijk is. In de weg van plaatsbekleding, in de weg van borgtocht. Middelaar. Bent u op zoek naar een middelaar? Of zoekt u het nog altijd in de middelen? Dan zijn er van die psalmversjes, die krijg je zo lief. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dat wordt dan je dagelijks gebed. Het is voor de eerste keer in de catechismus dat die naam van de middelaar valt. Wat is een middelaar? Dat is iemand die tussen twee partijen instaat. En die twee partijen samen kan brengen. Dat is wat anders dan een mediator. Kijk, bij een mediator kan het zo zijn, dan moet je allebei, ja, moet je wat water bij de wijn soms doen. Jij moet wat laten vallen, jij moet wat laten vallen en zo vinden wij elkaar. Dan zeg ik dat een beetje gechargeerd misschien. Maar kijk, bij een middelaar is het zo, de eis blijft staan, onveranderlijk. En hoe krijgt die middelaar dan die twee partijen bij elkaar? Ja, kijk, weet je wat belangrijk is bij een middelaar? Dat de eisende partij, die moet er wel bij mee instemmen, hè? De benadeelde partij, die moet het er wel mee eens zijn. Dat is heel belangrijk. Want als die middelaar niet als volwaardig aanziet, dan helpt het niet. En in de tweede plaats, die middelaar, die moet wel bereid zijn. En die middelaar, die moet het ook kunnen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Dus wij moeten een middelaar hebben die in staat is en die voldoen kan aan de eis van de benadeelde partij. En die middelaar, die moeten wij zoeken. Nee, er staat niet dat wij die middelaar nog moeten uitdenken. Die middelaar is er. Jongens en meisjes, jonge mensen, die middelaar is er. Die naam van de middelaar is onder de hemel gegeven, oude vandaag. Hij is er. Maar we moeten hem zoeken. En je gaat hem zoeken als je weet dat het van hem moet komen. En dat weten diegenen die iets van dat schijnsel bij het poortje hebben gezien. Maar die het poortje niet kennen. Die de middelaar niet kennen, want het poortje, dat is de middelaar. Wat is dat nog verborgen voor die schuldige ziel? Verlosser wordt hij genoemd. Deze middelaar moet in staat zijn om te verlossen. Hij moet dus die rekening kunnen betalen en willen betalen. Hij moet in staat zijn om Gods wet te voldoen. Maar wie is deze middelaar? Nou, dat weet je toch uit de Bijbel? Doe niet zo moeilijk, dominee, dat weten we allemaal. Nou ja, ik wist het niet meer. Ik ben ook bij het woord opgegroeid, maar ik wist het niet meer. En ik denk als je dan Gods kinderen hier vraagt in de kerk, hoe is dat nou gegaan in uw leven? Dat ze zeiden, ik wist het niet. Ik wist het echt niet. Geestelijke kennis is wat anders dan verstandelijke kennis. Geestelijke kennis krijg je alleen door het licht van de Heilige Geest. Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, die ook tegelijk waarachtig God is. Nou ja, dat zijn eisen. Dat is onmogelijk. Iemand die tegelijk God is en tegelijk mens. Dat is onmogelijk. Als dat niet in de Bijbel zou staan, dan zouden we zeggen dat is onmogelijk. Maar nou naar de preek van vanmorgen, jongens en meisjes. Weet je het nog? Immanuel. Wat betekende dat ook alweer, Immanuel? God met ons. De Heere Jezus is God. Hij is de Zoon van God. Hij is van eeuwigheid. Zijn uitgangen zijn van eeuwigheid. Van ouds. Hij is God. En hij is met kerstfeest mens geworden. Hij moest mens worden. Hij wilde mens worden om die twee, God en de zondaar, bij elkaar te kunnen brengen. Hij is niet een middelaar die alleen maar zegt hoe het moet, maar hij is een middelaar die het oplost. Die zelf aanbrengt wat nodig is. Want ja, stel je voor dat die zondaar dat moet doen, dan komt het nooit goed, dat hebben we gezien. Dus die zondaar moet leren alles van die middelaar te verwachten. Zijn kennis, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid moet van een andere kant komen. Nou, daar heeft Jacob tientallen jaren voor nodig gehad om dat te leren. Want hij probeerde het altijd maar zelf op te lossen. Die middelaar, die moeten wij zoeken. Die middelaar is er. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Hoe kunnen wij zo rustig voortleven als we hem niet kennen? Hoe kunnen we het oude jaar uit en het nieuwe jaar in als je die middelaar niet hebt? Als je niet weet of het mijn middelaar is? Ja, dan drukt het waarschijnlijk niet. Dan heb ik het stuk van de ellende niet genoeg gepreekt. Heb ik het niet diep genoeg behandeld. Of ja, u hebt het niet gehoord, dat kan ook. Dan ligt het aan u of het ligt aan mij. Maar het is wel verschrikkelijk natuurlijk. Als wij zonder middelaar kunnen voortleven, dat kan niet. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En nou mag het juist in deze dagen gaan over deze middelaar. Kijk, ik laat die eisen vanmiddag liggen natuurlijk. Dat hij waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens moet zijn. Dat komt allemaal in zondag 6 nog terug. Dus dat hoef ik vanmiddag niet te behandelen. Maar één ding kan ik wel in het kort zeggen. Deze middelaar is er wel. En er waren er, in de volheid van de tijd, die de vertroosting Israëls verwachten. Simeon en die oude Anna en enkele anderen, die waren er ook nog in die omgeving, zoals we weten, die met Anna over deze dingen gesproken hebben. En ik hoop dat ze ook in Nunspeet mogen zijn. En echt waar gemeente als zulke mensen er zijn, die het met God eens geworden zijn in de eisen die hij stelt, zou de Heere dan zijn woord op zijn tijd niet openen? Kijk, en anders dan zoek je de schuld altijd bij een ander, hè? Als die dominee is niet ruim genoeg, hij is niet gevoelig genoeg, hij... Gelooft u nou werkelijk als er een arme zondaar in de kerk zit, dat de Heere zijn knecht niet gaat gebruiken om die middelaar aan u te openbaren? Al zou ik een Biliam zijn. We staan in de Bijbellezingen stil bij Biliam. Wat heeft de Heere die Biliam willen gebruiken om zijn volk van alle tijden en plaatsen te willen vertroosten? Dus gemeente, zoek het niet bij mensen, maar buig uw knieën als een veroordeelde, smekend om genade. Maar de tijd moet vol zijn, weet u, de volheid van de tijd. De tijd moet rijp zijn. Kijk, je kunt na een zwangerschap van 4 maanden niet zeggen dat het nu tijd is voor de bevalling. Zou ook helemaal niet goed zijn als dat gebeurt. En dat is geestelijk ook zo. De tijd moet rijp zijn. Maar zoek hem toch. Zulk een. Die enige. Niet waar, kinderen des Heren? Zulk een. Zulk een is mijn vriend. Zulk een is mijn liefste. Hij heeft alles. Hij is blank, omdat hij de wet kan houden. Hij is rood, omdat hij de schuld kan betalen. Hij heeft alles. Zulk een is mijn liefste, gij dochteren van Jeruzalem. Zij kenden hem nog niet. Zij begeerde hem te kennen. Ze zeiden tegen de bruid, wat is hij meer dan een andere liefste? O, wij zien het aan u, we zien het hoe gelukkig dat u bent. Wij willen hem ook leren kennen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En zulke heilbegerigen, die zullen hem vinden. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.